Gemeente, voor u zal vanmiddag ook worden voorgelezen uit hetzelfde Leidensevangelie naar de beschrijving van Lucas. Uit het 22e hoofdstuk, het schriftgedeelte dat daarbij aansluit, vanaf de versen 24 tot en met 34.
Er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. Hij zeide tot hen, de koning der volken voer een heerschappij over hen, en hun machthebbers worden weldoenders genoemd. Doch gij niet als zo, maar de eerste onder u worden als de jongste, en de leider als de dienaar. Want wie is de eerste die aanlicht, of die dient, is het niet die aanlicht, maar ik ben in uw midden als dienaar. Gij zijt het die steeds bij mij gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk, gelijk mijn vader het mij beschikt heeft, opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn koninkrijk, en gij zult zitten op tronen om de 12 stammen Israëls te richten. Simon, Simon, zie de Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken, en gij als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Hij zeide tot hem, Heere, met u ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult gelogen hebben dat gij mij kent.
Gemeente, ik hoop u ook vanmiddag met Gods hulp het evangelie te verkondigen dat we vinden in het zo even uw voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 22, en daarvan het bijzonder het tweede gedeelte van vers 32, waar de Heer Jezus zelf de volgende woorden heeft uitgesproken, bijzonder tot het adres van Petrus. En gij, als ge eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Gemeente, wat mogen we nog delen als Gods gemeente, als het lichaam van onze Heer Jezus Christus in ontelbaar vele zegeningen. Te veel om op te noemen. Eén zegen is in ieder geval dat wij week in week uit tijdens de zondagse erediensten ongestoord, onbelemmerd naar Gods huis kunnen opgaan. En een van die vele zegeningen doen we dan ook goed aan om het elkaar voor te blijven houden hoe groot het voorrecht is van het tweemaal ter kerk te mogen gaan. U weet, we leven in een tijd, en het gaat ook onze kerken niet voorbij, helaas, dat de tweede kerkdienst vaak minder goed bezocht wordt. Komt zelfs op avondmaalzondagen voor dat degenen die 's morgens nog aan het sacrament deelnamen, 's middags in de dienst van nabetrachting en dankzegging worden gemist. En zelfs als ze daarop aangesproken worden, zijn ze zich van geen kwaad, van geen nalatigheid bewust. En toch is dat een manier van handelen die niet uit een goede geest kan voorkomen. Beschamend is het namelijk om ook vanuit het gelezen schriftgedeelte van vanmiddag, want ik hang geen verhaaltje of een zomaar een voorbeeld los van de tekstverband u voor. Integendeel, u vindt het terug in ons tekstverband, dat het een beschamend voorbeeld is, dat waar wij heel zelden bij stilstaan en ook van overtuigd zijn dat er één kerkganger is die nooit zijn plaats zal leeglaten. Laten sommigen het afweten, hij nooit. Niet één dienst laat hij over. En u raadt het wel, misschien onze kinderen ook wel, dat is hij in ons tekstverband door de Heer Jezus wordt genoemd Satan, de overste van deze wereld, de duivel, de boze, Gods grote tegenpartijder. Hij laat zijn plaats nooit leeg. Hij is vaak de eerste die zich voegt in de rij van de kerkgangers. En wat ons misschien nog wel eens naar een goede maaltijd kan overkomen, zeker als in Friesland de middagdienst zo nauw aansluit bij de morgendienst, dat we door de slaap bevangen kunnen worden, van de duivel kan dat nooit gezegd worden. Hij is klaar wakker en hij blijft het ook. Door hem wordt geen één woord gemist. Het is hij naar wie Jezus in dit verband van onze tekst verwijst. Waarvan eerst moet worden gezegd dat hij in Judas Iscariot de verrader is gevaren. Maar ook daarna houdt zijn verstrooiend, vernietigend helswerk niet op. Hij zoekt een volgend slachtoffer. En ik heb u vanmorgen, zonder daar uitvoerig bij stil te staan, al naar verwezen. Petrus, hierbij zijn oude naam genoemd. En de Heere Jezus zou kunnen zeggen, we hebben vanmorgen geluisterd naar zijn instellingswoorden bij de viering van het heilig avondmaal, wouden vanmiddag ook nabetrachting en dankzegging met het woord dat de Heer ons zelf heeft aangereikt, wat in nauw verband staat met zijn vermaning aan Simon Petrus. En tegelijkertijd laat hij daarin ook een bemoediging in doorklinken. Simon, Simon, zie de Satan heeft verlangd u lieden te ziften als de tarwe. Dat zegt hij als profeet. En dan zegt hij nooit zonder zijn priesterlijke bewogenheid van vertroosting. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden, niet zou bezwijken, staat er in deze vertaling. En het woord naar waar wij vanmiddag willen gaan luisteren moet ons niet minder klinken als een koninklijk bevel van de Heere der Heren. En gij, dat wel in de eerste plaats Simon Petrus, als ge eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. De duivel, eenmaal gevaren in de verrader, zorgt er nu voor dat er grote tweedracht ontstaat binnen de kring die zo even met de Heere het laatste Pascha, het heilig avondmaal, heeft mogen vieren. Hij gebruikt zijn tijd dus heel goed en laat geen ogenblik onbenut om zijn verderfelijk werk in te zetten en als God het niet zou verhoeden ook te zien voltooid wordend. Toch moeten we zeggen, hij heeft Gode zij dank niet het laatste woord. De Heere is hem ook in dit verband weer voor. Het maakt de dreiging evenwel van de kant van de boze niet minder ernstig, alsof we daar schouderophalend vanmiddag in dit uur van nabetrachting en dankzegging aan voorbij zouden kunnen gaan, alsof het ons niet zou gelden. Laten we nog eens even terugkeren in gedachten naar de avondmaalsviering, zoals Jezus' discipelen die ook met de Heere in hun midden hebben mogen ervaren. Wat moet dat een heerlijk ogenblik geweest zijn van geheiligde meditatie in de stille overdenking die we ook moeten hebben gekend toen tijdens het orgelspel vanmorgen zowel het brood rondging als de drinkbeker der dankzegging mocht worden ontvangen. Een situatie die we ten nauwe nood met die van ons kunnen vergelijken. En het ligt voor de hand dat de discipelen van de Heere Jezus die met hem aanzaten, uitgezonderd mogen we aannemen, de verrader die zich toch niet zo op zijn gemak zal hebben gevoeld, zullen zij voor een ogenblik zich hebben ingebeeld dat het nooit meer anders zal kunnen worden. Die zalige ervaring van de gemeenschap met hun Heer en Heiland. En toch volgt er een ander moment. Dat wat hier door de Heer onszelf als een waarschuwend voorbeeld wordt voorgehouden. De Heer is bij wijze van spreken met eerbied gezegd de eerste die in de volle werkelijkheid van het kerkelijke leven, in het strijdperk ook van het volle wereldleven, terugkeert. En de dingen weer bij name gaat noemen, voordat zijn discipelen helemaal weg zullen dromen. Ze mogen die gedachten niet koesteren, ook al hebben ze dat misschien voor een ogenblik gedaan, dat er nu nooit meer iets tussen de Heere en hun ziel zal kunnen komen om die gemeenschap te verstoren. Ik zei niet voor niets naar het drievoudige ambt van de Heere Jezus Christus, dat hij deze dingen niet al heeft voorzien als profeet, heeft laten vergezellen door zijn priestelijke vertroosting, maar ook op een koninklijke wijze hen daarvoor heeft willen vermanen. De Heer heeft hiervoor van zijn begeerte, van zijn avondmaalsverlangen gesproken. Nu wijst hij de aandacht op het verlangen, de vuile begeerte van Satan. En ook al noemt hij dan alleen Simon. Simon, u weet als onze naam herhaald wordt, dan wil dat niet minder zeggen als een uitroepteken. Opgelet, het gaat jou het bijzonder aan. Maar aangezien deze woorden ook een uitwerking hebben gehad op de rest die diezelfde woorden hoorden, en ze ook tot ons zo komen, mogen we niet zeggen alsof wij ons deze vermaning niet zouden moeten aantrekken. Wie is sterk genoeg om voor de helse verzoeking zichzelf te bewaren? Leert ons het lijdensevangelie ons niet op vele gezette tijden, ook al staat het er maar één keer letterlijk met deze woorden, dat wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En dat Simon Petrus dan hier toch alleen als enige bij name wordt genoemd, ligt ook voor de hand. Ook dat heb ik vanmorgen, zonder dat uitvoerig te benoemen, u eigenlijk al aangegeven. Onvermijdelijk dat vanmiddag die naam wel in de eerste plaats moet vallen. Maar direct in het verlengde mogen we ook onze eigen naam erbij plaatsen, evenals de namen van de anderen die met Jezus aan de avondmaalstafel, om het maar met eigen tijdse woorden te zeggen, met hem hebben aangezeten. De duivel zal geen gelegenheid onbenut laten om zijn duivelswerk uit te voeren. Maar ik zei het niet zonder reden. De Heere is hem ook hier alweer voor. En we hopen maar dat Petrus dat ook heeft begrepen. Dat hij niet alleen eenzijdig de vermaning van de Heere Jezus heeft gehoord, maar ook de troost die ermee vergezeld ging, en ook woorden van bemoediging met het oog op wat nog hierna zal volgen. De Heere zegt immers, de Satan heeft zeer verlangd, zeer begeerd om u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dan komen de woorden van onze tekst die ons enigszins bevreemdend kunnen voorkomen. Wat heeft de Heer er eigenlijk mee voor gehad? En gij, als ge eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Was Petrus op dit moment dan nog niet bekeerd? Moest hij dan nog tot het geloof komen? wel een heel oppervlakkige lezing van ons tekstvers zou dat ons kunnen doen vermoeden. Maar niets is minder waar. Petrus was wel degelijk bekeerd. Maar waarom drukt de Heere dan zich met deze woorden zo uit in de richting van Petrus? Als ge eenmaal bekeerd zult zijn. Hij heeft toch zelf ook met de andere discipelen 3 jaar het onderwijs uit de mond van de Heere zelf mogen ontvangen? Hij wist zich ook evenals de anderen door de Heere geroepen, bij name, om vissers der mensen te worden. En dat is in Petrus' leven ook op een ontdekkende manier gebeurd. Immers, wat heeft hij eerst nog gemeend wijzer te zijn dan de Heere zelf? Onder andere in het voorbeeld dat ons ook bekend is van de wonderbare visvangst. Wat moest Petrus nog veel leren toen de Heer hem riep, of juist in de weg en de verwerkelijking van zijn roeping tot de dienst van de Heere. Zodat Petrus beschamend zich door Jezus' hand moest laten leiden. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nee, er zijn meer momenten geweest in het leven van Petrus, hier als Simon aangesproken, die ons de gewisse vruchten van een waar geloof hebben laten zien. Ook dat tekstgedeelte waar ik mee vanmorgen begonnen ben, wat voor u de voorbereidingsdienst is geweest, toen de Heere velen van hem zag heen gaan, heeft hij de anderen toegenodigd, wilt gij lieden ook niet heen gaan. En was dezezelfde Simon Petrus nog de eerste, als haantje de voorste, die uit naam van alle anderen kon betuigen. En dat van harte, Heere, tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Dus uit deze en andere schriftplaatsen blijkt het zonneklaar. Petrus was een bekeerde discipel. En dan blijft dan toch de vraag knagen, waarom drukt de Heere zich hier dan zo uit, als ge eenmaal tot bekering gekomen zijt? En om Petrus opnieuw tot bekering te roepen, dat zal waar zijn. Maar om Petrus even een toontje lager te laten zingen. Hij wist immers zelf zo goed dat hij bekeerd was. En daarmee groeide hij eigenlijk de verkeerde kant uit. Kent u daar iets van? Dat u de man of de vrouw denkt te worden vanwege de grootheid van Gods genade bewijzen aan u. En als dat gaat gebeuren, dan vindt plaats wat ook in het leven van Petrus een en ander maar plaats heeft gevonden. Namelijk het Bijbelse gezegde dat hoogmoed altijd aan de val vooraf gaat. Petrus had dan wel als eerste gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer had hem daar die bijzondere woorden aan toegevoegd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet kunnen overweldigen. Petrus, de rotsman, voorwerp van Gods verkiezende genade, en toch een mens van gelijke bewegingen als wij allen zijn. Of zoals we dat straks in Psalm 103 ook zullen gaan zingen. Zwak van moed. En van jongs af aan stof. Niet meer en niet minder. Klein van krachten. En waar zouden we blijven in de staat der genade, zo God in Christus ons een ogenblik zou verlaten en aan het goeddunken van ons eigen hart ons zou overlaten? Petrus, wat heeft de lijdensgang achter de Heere Jezus het ons aangewezen? Dat deze rotsman zoveel, veel te veel zelfs, op zichzelf vertrouwde, als slechts te steunen. Door het geloof, uit genade alleen, op de rots der eeuwen, onze Heere Jezus Christus. En van die hoge waan van zelfinbeelding moest Petrus door deze vermaning eigenlijk terugkeren in de werkelijkheid. Petrus, en we hebben ze allemaal, of niet? Bent u nooit aan uw boezemzonde ontdekt geworden door de Heere? Dan moet u uzelf toch nog eens nauw onderzoeken. Petrus had onder andere de boezemzonde van hoogmoed. Zich toch, bewust of onbewust, zich wat beter wetend als de anderen. Altijd trad hij op de voorgrond. Altijd verbrak hij het gesprek dat de Heere met een ander is, dus met zijn eigen woord te komen. Kennelijk had hij tot op dit moment toch niet voldoende leergeld betaald. En de kroon die hij mede te mogen dragen, als de onverwerkelijke kroon der heerlijkheid, die de Heere immers allen zal geven die zijn verschijning hebben liefgekregen, moest in het leven van Petrus toch nogmaals eens worden omgekeerd. In het leven van Petrus zien we voor onszelf, als het goed is, dus allemaal het beschamende voorbeeld dat we bij lange na niet alles op één en dezelfde dag zullen leren. Laat staan alles geestelijk onder de knie zullen krijgen in een soort volmaaktheidswaanzin. Want we blijven die we zijn, ook na ontvangen genade. Zondaren die het alleen van de genade van de Heere Jezus Christus moeten hebben. En als we boven onszelf denken uit te kunnen stijgen, dan zal de Heere ons wel in een andere weg ons aan onze gebreken, die nog vele zijn, ontdekkend erop blijven wijzen. Petrus, wat komt hij vaak vanuit het leidersevangelie op de voorgrond als een man die meende geen grenzen te kennen. En toch laat dit schriftgedeelte het ons zien. Hij kende ook zijn vleeselijke zwakte. Maar het is ons zo even voorgelezen. De Heere had het voorspeld. Ze zullen allen aan hem geërgerd worden. Wat heeft Petrus zo even ons laten horen? Al zullen ze allen aan u geërgerd worden, ik geenszins. Hij toonde zich zelfs bereid om ook de gevangenis met de Heere, ja zelfs de dood in te gaan. En de andere evangelist laat ons weten dat Petrus zelfs zijn leven had willen geven voor Jezus. Ook dat is een teken van een schromelijk tekort. Als dat toch eens het geval geweest zou zijn, dan zou Petrus voor eeuwig verloren gegaan zijn. Niet hij moest zijn leven voor Jezus in de plaats stellen, maar omgekeerd. De Heere wilde zijn leven ook voor deze zwakke discipel, die vaak tegen beter weten insprak, zijn leven gaan zetten. Wat had Petrus, zo zeggen we het vandaag niet waar, vele geestelijk blinde vlekken. Wat achtte hij zich toch groot en verheven. In het gedeelte wat ons zo even is voorgelezen gaat het eigenlijk om de vraag wie van hen toch wel de meeste zal zijn. Of dat het in deze vertaling onder woorden is gebracht, wie van hen als de eerste moest gelden. En dan gaat de Heer hen onderwijzen dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. En binnen de grenzen van Gods koninkrijk past niet de wereldse zonde van heerszucht. Maar past de ootmoedige houding van het volgen, zelfs door onbezaaide en bezaaide wegen. En dat dat nog Petrus, nog een van de andere discipelen die met de Heere zo even hadden aangezeten, ten volle verstaan. En daarmee speelden zij rechtstreeks de duivel in de kaart. Maar het eigen ik, het meent te winnen van gegeven genade, daar wordt het geloofzicht op de Heere Jezus vertroebeld. Dan is het niet meer zo als eenmaal Petrus met Johannes en Jacobus was gegeven op de berg van de verheerlijking, dat zij niemand anders zagen dan Jezus alleen. En als Jezus niet meer in het middelpunt van ons leven staat, niet meer als het allerhoogst en het eeuwig goed wordt begeerd, daar komt ons eigen ik ervoor in de plaats. En dat gevaar bedreigt het meest als wij op onze bekering gaan rusten. En misschien is het nu zonneklaar waarom de Heere zich voor ons misschien zo eigenaardig heeft uitgedrukt. Petrus had naast zijn eerste bekering, wat wij wel hebben geleerd op de catechisaties of in de belijdeniscatechisaties, de principiële bekering, ook de dagelijkse bekering zo nodig. Vandaar deze vermaning, gevolgd door de bemoediging. Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als ge in die weg van mijn genade eenmaal en andermaal bekeerd zal zijn, zo versterk dan uw broederen. En Petrus heeft dat op meer als één manier moeten leren. Petrus moest terugkeren van eigen gekozen wegen. En hij moest opnieuw gaan inleven. Wat we vanmorgen ook als een van de voorzangen hebben gezongen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht de goede herder uit het oog verloren heb. Wat ligt er daar in goed beschouwd ook voor ons allen als avondmaalsvierende gemeente ook een waarschuwing in opgesloten. Want we zijn er niet mee klaar als we naar ons gevoelen, naar onze persoonlijke beleving vanmorgen op een kostelijke wijze de dood des Heren hebben mogen verkondigen. Om de zondag die we tot hiertoe met elkaar hebben mogen delen dan maar voor gezien te houden, om weer te vervallen in het oude patroon van ons dagelijks leven. Nee, eigenlijk kunnen we niet volstaan met een enkele week of een enkel moment van voorbereiding. Maar behoort ons hele verdere leven te staan in de voorbereiding op de nodiging die eenmaal zal klinken in volmaaktheid. Komt, want alle dingen zijn gereed. Als wij uit het aards gedruis eenmaal door Gods goedheid mogen naderen in zijn hemelhof, om aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob aan de bruiloft van het Lam. En daarom nodigt deze avondmaalzondag ons andermaal uit om ons te blijven beproeven. Of we ook in het geloof zijn, of we ook in het geloof staan. Of we ook de vruchten van de dankbaarheid aanwijsbaar zijn in ons leven. En in ieder zij daartoe ook in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. En wee ons die de ander oordeelt. Er is er één die ons oordeelt en dat is God. En deze God in het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bindt het ons bij wijze van spreken ook met het woord dat hij eenmaal sprak in de kring van zijn eerste discipelen en persoonlijk richtte op Simon Petrus in de eerste plaats ook tot ons. En gij, als ge eenmaal bekeerd zult wezen, zo versterk uw broederen. Dat is onze roeping. Dat is onze dure christenplicht. Wat zullen wij met Gods gunst bewijzen overlaan, die trouwe Here voor zijn gena vergelden? Want het antwoord is door Jezus zelf gegeven. Zo versterk uw broeder. U hebt zegen ontvangen, wees een zegen. En wandel in oprechtheid voor het aangezicht van uw God. Petrus moest terugkeren van zijn schreden. Zoals om er één ander Bijbels voorbeeld te noemen, ook David moest doen. Nadat hij andere wegen was ingeslagen als die van Gods volmaaktheid, moest hij ook weer als een arme zondaar terugkeren tot de troon van Gods genade met de bede: geef mij weder de vreugde van uw heil en neem mijn heilige geest niet van mij, opdat ik de overtreders uw wegen zal leren en de zondaars zullen dan zich ook tot u bekeren. Dat was David, de man naar Gods hart, na zijn zware val en zelfs een veel te lange tijd geleefd te hebben in de zonde. En Petrus is daar slechts een flauwe afspiegeling van. Petrus was wat hij ingenomen met zichzelf gevonden. En wat had hij nog weinig begrepen van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, zoals hij dat eenmaal zelf in zijn uiterste zou uitroepen, want het is volbracht. Zal Petrus de woorden van vermaan en bemoediging begrepen hebben? Wat denkt u? Onze schriftlezing van vanmiddag geeft ons daar geen duidelijk antwoord op. Maar er is toch meer van Petrus' verdere leven in Gods woord achtergebleven. Dat Petrus de les van Jezus hem gegeven ter harte heeft mogen nemen, blijkt dan ook als wij in gedachten die plaatsen in de Heilige Schrift zouden gaan opslaan. Ik doe dat nu niet uitvoerig, ik verwijs er slechts naar een van zijn brieven. U weet het. Zowel de eerste brief van de apostel Petrus als de tweede is juist bedoeld als een woord van vertroosting aan het adres van wie? Welke mensen? Welke gemeente? De gemeente in de verstrooiing. De gelovigen die het heilspoor ook waren kwijtgeraakt. Petrus na zijn val en na zijn herstel in het ambt van apostel door de liefde van Christus, geleerd en nu werkelijk ook geestelijk gerijpt en wijs geworden, heeft begrepen wat van toen af aan zijn roeping mocht wezen in Jezus naam. We lezen onder andere in 1 Petrus 2 deze tot nadenken stemmende woorden. Nogmaals aan het adres van verstrooide. Mensen die vervolgd werden, die leden omwille van het geloof, heeft Petrus deze hartversterkende woorden nagelaten. Gij waart als dwalende schapen, maar ge zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. En toen Petrus dit onder de leiding van de Heilige Geest mocht optekenen, was hij op zijn plaats. op de plaats waar God al zijn kinderen uiteindelijk wil hebben en ook zal brengen. Om de moede een woord ter rechte tijd te kunnen spreken. En als een instrument in de hand van de verhoogde Christus ook de hand tot de kleine te wenden. Hier mocht Petrus in zijn brieven in Jezus' naam verkondigen dat de Heere de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. En als ge één bekeerd zult zijn, zo versterk u broederen. Want ik heb slechts een enkel woord uit de algemene zendbrieven van Petrus aangehaald. Maar leest u ze nog eens, vanmiddag of vanavond, als een persoonlijke nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. En u zult het ontdekken voor het eerst opnieuw, hoe hij ook na zijn vernieuwde dagelijkse bekering zwakken tot steun is geweest, ongetrooste tot troost mocht wezen, door de vertroosting waarmee je eenmaal ook na de avondmaalsviering door de Heere zelf vertroost mocht worden. Wat rest ons nog meer dan in verwondering ook deze avondmaal zondag met elkaar te mogen gaan besluiten. En dan eindigen we niet in de mens. Dan eindigen we niet in iets van onszelf. Dan gaan we straks ook weer niet de kerk uit om te zeggen hoe goed wij het hebben gehad. Maar dan eindigen we in de drie enige God. De Vader die zondaren verkiest. God de Zoon die zondaren verlost. En God de Heilige Geest die ons in al de waarheid leiden wil. En dan kunnen we eerst vanuit het hart amen zeggen op dit woord van onze Heere Jezus. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Amen.